Ik wil u terugbrengen naar de startzondag. Toen heeft Jan Derks samen met Dorette hebben ons iets laten zien wat licht doet en wat licht is en wat licht kan doen. En diezelfde zondag heeft Gerard gesproken ook over hetzelfde thema. En daar heeft hij gezegd: duisternis bestaat eigenlijk niet. Duisternis kun je, ja, bestaat gewoon niet. Licht bestaat wel. En deze titel, uit duisternis zal licht schijnen, dat is een klein stukje uit een tekst, die staat in de 2 Korintherbrief, de tweede brief van de Korintiërs. En eigenlijk is dat een citaat of een verwijzing naar de tweede tekst uit de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En hij sprak op een gegeven moment en er zij licht. Paulus verwijst daarna in deze tekst. De tweede Korintherbrief is een moeilijke brief in zekere zin. Hij gaat over heel veel onderwerpen. Maar het is ook een hele emotionele brief. Paulus is daar gewoon van zijn stuk eigenlijk. Hij is gewoon helemaal radeloos. Want hij heeft een brief geschreven. De eerste Korintherbrief. En daar heeft hij maatregelen moeten aankondigen die niet mis waren. Dat een broeder uit hun midden moest worden weggedaan. En hij was gewoon, ja, enorm belangstellend wat er eigenlijk na die tijd gebeurd was. En hij durfde niet naar de Korintiërs toe te komen. Hij wou er zeker niet een keer een tweede brief sturen. En op een gegeven moment krijgt hij bezoek van zijn medewerkers, van Titus. En die doet hem bericht dat er iets fantastisch gebeurd is. Er is een ommekeer gekomen. En er is terugkeer gekomen. Er is bekering gekomen. Ik zal beginnen met lezen uit 2 Korinthe 4. We beginnen daar midden in de brief eigenlijk. Paulus heeft het daar over zijn bediening. En zijn bediening is de bediening van het nieuwe verbond. De boodschap van de Heer Jezus. Hij zegt daarom in vers 1. Daarom nu wij deze bediening hebben, nadat ons barmhartigheid bewezen is, worden wij niet moedeloos, maar hebben verworpen de verborgen dingen van de schande, dat wij niet wandelen in sluwheid of het woord van God vervalsen. Hij verwijst daarbij naar mensen die kwaad over hem spraken. Die zeiden: hij is geen echte apostel, hij vertelt niet het ware evangelie, je moet ons evangelie volgen. En zij wilden als het ware de wet weer terugbrengen. Dat ze daarom naar moesten leven. Maar zo doen wij niet. Hij zegt van: wij wandelen niet in sluwheid. Hij verzint geen sluwe praatjes. En hij vervalst het woord van God niet. Dus dat waren die boze leraren, die kwade leraren, die waren dat wel. Maar door het openbaren van de waarheid aan onszelf. Dus hij kijkt naar zichzelf en hij stelt zich in de waarheid. En denkt hij van: kan ik daar blijven bestaan? Of zijn er dingen bij mij die niet deugen? Nee, zegt hij. Maar door het openbaren van de waarheid aan onszelf stelt hij aan elk menselijk geweten, beveelt hij Gods aangezicht aan. En dan komt de zin, zegt hij van: die mensen zeiden van Paulus, die vertelt een bedekt evangelie. Dat is niet helemaal goed. Maar zegt hij: als ons dan ons evangelie al bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. In wie de God van deze eeuw, de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, dat deden die andere leraren wel, die spraken over zichzelf. En ik hoop ook vandaag dat heel weinig te doen, over mezelf te spreken, maar over wat God tot ons wil spreken. Maar wij spreken niet, wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer en onszelf als slaven om Jezus wil. Dan komt het, want de God die gezegd heeft, uit duisternis zal licht schijnen, die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. En zegt hij, ons evangelie, en gaat dus hier over het evangelie wat Paulus brengt. Dan heb ik een vraag aan jullie. Als jij denkt aan het evangelie, waar denk je dan aan? Noem maar gewoon op. Eén voor één. Wie denkt, wat heeft het evangelie voor jou? Wat betekent het? Vrijheid, oké? Okay? Hoop.
Vergeving van zonden.
Ja. Sorry, ik heb het niet. Hè? Ja. Ik heb er twee door elkaar. Hè? Redding. Ja. Ja. Wat?
Uitdragen.
Ja. Kracht en licht. Is dit het? Daar is achter nog. Verlossing, ja. We hebben er zo al een stuk of 14, 15 genoemd. Ik ben het er inderdaad helemaal mee eens. Hè? Ik had er zelf ook een aantal, zegt hij, van vergeving van zonden. Ja, bevrijd van de wraak van God. Verlossing van schuld. Bevrijding uit onze slavernij van de zonde. Verlost van de hel. Een entree voor de hemel. Eeuwig leven. Verlossing van pijn en ziekte. En conflict. Herstel van relaties. Enzovoort, enzovoort. En het treffende is voor deze middag, voor dit ogenblik, daar gaat het nu niet over. Hier. En dan ga ik die teksten, ik vind ze zelf nog steeds moeilijk. Lees die teksten maar eens even voor jezelf. Ik vind ze moeilijk om te lezen wat aan u eigenlijk staat. Vers 4 en vers 6. Wat valt je op in het vierde vers?
God moet het ervaren hebben.
Kun je nog herhalen even?
God moet het ervaren hebben.
Oh, ja goed. Dat is één opvallend ding. Dat krijg je met copy en paste.
Het gaat over de heerlijkheid van Christus.
Ja. En waar, wat valt je nog meer op? Nee, het gaat om het eerste. Eerst vers 4. We gaan het stuk voor stuk doen. Wat is daarmee aan de hand? Ja. Nog meer? Dan mag je even kijken naar de overeenkomsten in beide versen. Welk woord komt twee keer voor?
Heerlijkheid.
Ja, en nog?
Lichtglans.
Ja.
Jezus.
Ja. Ja, Christus volgens mij hoor. Maar goed. Ja, die hebben we al. Helpt het als je er iets langer naar kijkt, naar zo'n tekst? Begint er iets bij je te leven? Zijn ze moeilijk om te lezen?
Nee.
Goed. Hop, kom hier. Ik vind ze wel moeilijk, maar ik vind het ook aan de andere kant vind ik het juweeltjes. En ik zal het proberen uit te leggen. Ik heb het hier gedaan in kleurtjes. Dan zie je de corresponderende dingen in de twee teksten. Eigenlijk twee spiegelteksten. Die grijs staat, er is een God van deze eeuw. En er is ook een God die gezegd heeft. Wie is die God van deze eeuw? Wat zei, noem eens harder? Ja, hoe noemen we hem ook wel? Satan. Waarom staat daar deze eeuw? Wat? Ja, zeg maar. Eigen tijd, ja. Dat is ook een mooie. Had ik zelf niet over nagedacht. Dat is wel een goeie. Hij zal wel in eeuwigheid pijn lijden. Dus, ja. Maar deze eeuw staat in de Bijbel altijd voor een tijdperk of een tijdgeest. Het gaat erom de God die op dit moment, en hoe Paulus het schreef, de tijdgeest beheerste. Die het denken van de mensen beheerst. En wat doet die God? Wat doet die overste? Hij verblindt de mensen. Hij maakt de mensen steken blind. En welke mensen verblindt hij? Ongelovigen. En waarom doet hij dat? Wat voor motief heeft hij daarvoor? Wat? Ja, maar wat staat hier? Ja, welke heerlijkheid? De heerlijkheid van? Zo serieus is het. Hij verblindt de mensen omdat hij niet wil dat ze de heerlijkheid van de Heer Jezus zien. Toen ik dit weer voor het eerst weer las, ja, moest ik bijna janken. Ik vind van, zo erg is het. Satan doet zijn uiterste best om mensen blind te maken voor wie? Voor de heerlijkheid van de Heer Jezus. De heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Let wel, het gaat om het evangelie. Hè? Zeg maar niet het evangelie van de redding, van de zonde, van de enzovoort, van de eeuwige zaligheid. Nee, het gaat om het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Mag ik lied 141 even op de beamer? Lukt dat? Ja. Kijk eens, dit is het staat in onze selectie, dit lied. Maar ik kan me niet herinneren dat ik het ooit gezongen heb. Wie heeft dit lied ooit gezongen? Ja? Twee? Drie. Ja, het staat dus al jarenlang in onze liedbundel. Maar we zingen dit lied eigenlijk nooit. En het geeft exact weer wat in de volgende tekst, vers 6 staat, dat God heeft gesproken. Ik heb het al eens vaker gezegd, en anderen zeggen het ook wel eens, zang of liederen zijn eigenlijk gezongen theologie. Dus wat we zingen, dat geloven we ook. Dat kan heel gevaarlijk zijn. Je kunt hele verkeerde dingen zingen. Waarin je ook dingen gaat geloven die daarin zijn. Je kunt ook fantastische dingen zingen. Mijn vraag is, waarom hebben we als geloofsgemeenschap, ik kom hier 40, 50 jaar, in ieder geval in de vergadering ben ik opgegroeid. Ik heb het nooit bewust gezongen. Betekent het dat het niet in onze gedachtenwereld bestaat? Of dat de melodie zo afschuwelijk is dat je hem gewoon niet, dat je hem gewoon niet kunt zingen? Ik weet niet hoe je moet spelen, dus ik weet het echt niet. Het kan zijn. Kan de presentatie weer op? Maar het zei mij wel iets. Dat we dit zo weinig zingen. Dus leeft het wel bij ons? Ja? Ik weet niet wat. Kan de vraag. Wil iemand de vraag herhalen?
Waarom heb je zelf ook het lied
opgegeven? Dat weet ik niet. Ik durfde het zelfs vandaag niet. Maar misschien na deze toespraak. Zeggen we, laten we het toch eens een keer proberen. Dus je weet maar nooit. Je kunt er nooit te oud om te leren. En Gerben zou even kijken hoe je het moet spelen. Want, Dat is opvallend. Kijk, de God van deze eeuw, die heeft de ongelovigen verblind. Omdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zal bestralen. Als we lezen in de Romeinenbrief, dan zie je dat mensen. Ik lees even een klein stukje, één tekst uit Romeinen 1. Er gaat een algemene opmerking over mensen. Omdat, hoewel zij, vers 21 van Romeinen 1, omdat zij, hoewel zij God kennen, hem niet verheerlijkt of gedankt hebben, maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun verstandig hart is verduisterd, bewerende wijze zijn ze dwaas geworden en hebben de heerlijkheid van een onvergankelijke God vervangen door iets wat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Dus dat was de karakterisering die Paulus gaf in het begin van onze jaartelling. Een beeld van een vergankelijk mens. Wij leven op dit moment in het tijdperk van de selfie, zou ik zeggen. Dus wie staat centraal bij heel veel mensen in wie God van deze eeuw verblind heeft? Daar staat de selfie centraal. Ze hebben als het ware degene die geëerd moet worden vervangen door een beeld van zichzelf. Wel een mooi beeld. Het zijn vaak schitterende beelden, zo mooi mogelijk gemaakt. Een beetje gefotoshopt of hoe dan ook, hoe je dat. Maar het is wel een beeld van een vergankelijk mens. Zodat het beeld van de heerlijkheid van Christus hen niet zou bestralen. Een ander aspect is van die verblinding. Als we in de Evangelie naar Johannes lezen, daar staat. Ik ga het gewoon lezen, anders dan citeer ik het misschien fout. Johannes 1. Dan zegt Johannes, en het woord is vlees geworden in vers 14 en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enig geborene van een vader, vol van genade en waarheid. Die heerlijkheid die Johannes met zijn medegenoten heeft gezien, was een heerlijkheid vol van genade en waarheid van de Heer Jezus. En die Satan, die de mensen verblind heeft, wat heeft hij gedaan in al die eeuwen? Hij heeft de genade weggeduwd. Je kunt volgens mij rustig zeggen, alle religies van deze wereld zijn prestatiereligies. Die willen niet weten van genade. Dus dat is hem vrij goed gelukt. Zeg maar, grote delen van de mensheid leven bij het idee dat je door je eigen prestaties God kunt behagen. En wij leven op dit moment in de gelukkige tussen aanhalingstijd, dat ook de waarheid volledig aan de haal is gegaan. Dus Satan is als het ware met zijn tweede stuk van zijn plan bezig, hè, om waarheid echt in onze postmoderne tijd, waarin we niet meer geloven in waarheid, in absolute waarheid, zeker niet in degene die de weg, de waarheid en het leven is. Er zijn twee dingen. Genade en waarheid heeft hij effectief weten buitenspel te zetten. Door het misleiden, verblinden van veel mensen. Heerlijkheid, wat is dat? Heerlijkheid is een ouderwets woord, heb ik begrepen. Dat wordt niet veel meer gebruikt. Wie heeft er een ander woord voor heerlijkheid? Wat misschien beter begrepen wordt. Glorie, ja, is ook nog een beetje ouderwets, denk ik. Wat? Pracht, ja, zit goed. Nog meer? Ja, kan er mee te maken hebben, maar is niet de essentie van het woord heerlijkheid.
Majesteit, grootheid.
Ja. Wat? Ja. Hoe kennen we als je iets lekkers hebt gegeten? Hoe noem je dat? Er zit ook iets van proeven in, hè? Van smaken, ervaren. Het is niet alleen maar abstract, maar het is ook iets wat je ervaren kunt. Iets heerlijks. Ik ga even door. Zeg maar, als je kijkt op de synoniemen net, dan vind je heerlijkheid met een hele bende synoniemen. Jullie hebben er heel veel genoemd. Genoegen, roem, pracht, glans, luister, grootheid, majesteit, glorie. En als je dan kijkt bij luister, dan vind je weer hetzelfde aantal dingen terug. Schittering, die misten we nog bij heerlijkheid, maar die hoort er wel bij. We hebben het over schitterende Jezus, hè, in een van onze liederen. Dus we zingen het wel uit. Uw majesteit hebben we vandaag nog van gezongen. Uw glorie. En glorie is roem, eer, glans, luister, heerlijkheid. Dan krijg je iets meer ruimte voor die woorden, voor heerlijkheid. Hoef je niet alleen maar heerlijkheid te gebruiken, maar kun je ook andere woorden gebruiken. Van Heer Jezus, ik vind u prachtig. Heer Jezus, ik vind u schitterend. Heer Jezus, ik vind u majesteit. Enzovoort, enzovoort. Dan kun je maar gewoon, en er zijn nog veel meer van die woorden die je daarvoor kunt gebruiken. Maar het helpt je om ook in je gebed naar God toe wat misschien wat rijker te worden. Ik ga weer terug naar 2 Korinther 4. Nu naar het tweede deel. En ertussenin staat vers 5. En daar staat hoe die verandering tot plaats vindt. Vers 5 staat: want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer en onszelf als slaven om Jezus wil. Dan gaat het over de predikers. En dan komt die tekst, vers 6. En Paulus verwijst daar naar zijn eigen bekering, op weg naar Damascus. En dat is de enige bekering die volgens mij in de Bijbel 3 keer beschreven wordt. En als die Paulus daarover schrijft, dan begint hij eerst: een licht omstraalde mij op het midden van de dag. En ik hoorde een stem uit de hemel. De volgende keer, dan zegt hij: een fel licht omstraalde mij. En de derde keer zegt hij: een licht feller dan de zon. Dus wat gebeurde er bij Paulus? Naarmate hij ouder werd, werd dat licht wat hij zag, die verblinding, die Satan ook bij hem had aangebracht, die werd steeds helderder. Dat kan ook met ons gebeuren. Naarmate we groeien, ja, Fijnveldraad zal over een paar weken spreken over dat we worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik wil er één ding al van zeggen, van dat licht bij apostel Paulus werd steeds sterker en heerlijker. Terwijl het hetzelfde licht was wat hij ervaren had. Maar in zijn beleving, weliswaar die verblinding steeds meer van hem afgenomen. En we hebben een tijd geleden, volgens mij ook op de startzondag, geleerd dat we mogen staan op de belofte van Gods woord. En ik denk dat dit ook een van de beloftes is in Gods woord. Want de God die gezegd heeft, uit de duisternis zal het licht schijnen, die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Even iets uitleggen wat uitleg betreft. Kijken. Nou, die doet niet erg groot. Nee. God en Christus worden nooit uit elkaar gespeeld hier. Hè? Zo gauw die in het eerste stukje praat hij over het heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Daar worden ze direct bij elkaar getrokken. Het tweede, de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Ook daar wordt hij direct weer bij elkaar vertrokken. De lichtglans van het... Dan wil ik nog iets zeggen over de lichtglans en dat God geschenen heeft. Er is dus aan de ene kant is er licht gekomen in ons. En waarom gebruikt Paulus die tekst uit Genesis? Daar zegt hij dat licht, dat woord van God is zo krachtig dat het de hele schepping, de hele aarde en alles wat er voorkomt tot stand heeft gebracht. Diezelfde God heeft in ons gesproken als nieuwe schepping, zoals hij ook in 2 Korinther 5 vers 17 zegt. Jullie zijn een nieuwe schepping. In onze harten heeft hij datzelfde licht gesproken, dat levend makende licht, dat het gaat schijnen. Want deze lichtglans betekent dat er licht van bij ons naar buiten komt. Hè? Het is niet alleen maar dat er licht in ons is gekomen. Wij zingen heel vaak liederen waarin we alleen zeggen van schijn in mijn duisternis bijvoorbeeld. Hè? Maar dan komt dan heel weinig uit voor dat we dan ook weer iets terugschijnen. Wat we terugschijnen, dat doen we dan in onze aanbidding. Dan geven we als het ware wat God in ons levend heeft gemaakt, brengen we dan weer terug. Tot lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God. Ik heb gezegd, het ging over het werk van die predikers die dat voor elkaar maken. Dus God die schijnt, maar anderzijds hebben we als predikers, als evangelisten, als mensen die getuigen van de Heer Jezus, hebben we ook een taak. En Paulus had die heel duidelijk van de Heer ontvangen. En die staat in Handelingen 26. Vers 17 dacht ik. Dan zegt de Heer Jezus tegen hem, van, als Paulus zegt van wie bent u hier? En de Heer zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar sta op en ga op je voeten staan, want daartoe ben ik je verschenen, om je voor te bestemmen tot de dienaar en getuige, zowel van wat je van mij gezien hebt, als van dat waarin ik je zal verschijnen. Terwijl ik je wegneem uit de volken en uit de volken, tot welke ik je zend. Hij zendt ze tot de volken, om hun ogen te openen, opdat zij zich bekeren uit de duisternis tot het licht, en van de macht van de Satan tot God. Dan zie je dat Paulus die echte taak heeft gekregen om die verblinde mensen uit de macht van de Satan te halen en terug te brengen tot God. En dat is niet alleen voor Paulus. Ik ga nu naar 2 Timotheus 2. Filip gaat er denk ik over een tijd over spreken, over het tweede hoofdstuk van 2 Timotheus. Heeft hij beloofd in ieder geval. Ik ga daar nu één tekst uit voorlezen. Van de laatste tekst uit Vers 24. Hij zegt van wij zijn dienaar. Paulus had gezegd in 2 Korinthe 4 vers 5. Dat hij een dienaar was en dat hij een slaaf van Christus was. En dan staat hier een slaaf. Vers 24 van 2 Timotheus 2. En dat kunnen we op ons allemaal toepassen. Dus denk je gewoon voor. Stel je gewoon voor dat je simpel een dienaar van de Heer Jezus wilt zijn. Van Christus wilt zijn. En dan staat een slaaf van de Heer moet echter niet twisten. Maar vriendelijk zijn voor allen. Geschikt om te leren. Verdraagzaam. En dan komt het. De tegenstanders. Met zachtmoedigheid terechtwijzend. Misschien geeft God hun bekering. Of misschien zegt God er zij licht. Om de waarheid te erkennen. Dus die misleiding van de Satan te doorzien en weer ontnuchterd te worden uit de strik van de duivel door wie zij gevangen zijn om zijn wil te doen. Dat is onze oproep en onze taak. Een knecht, een slaaf van de Heer mag dat doen. Als je zelf ervaring hebt om met ongelovigen te spreken en wie heeft dat niet, dan zie je dat ze heel vaak een beetje verdwaasd kijken als je het over de Heer Jezus hebt. Terwijl ze dol enthousiast kunnen worden over voetballen of wat dan ook maar. Dan kunnen ze dol enthousiast over worden als je het over de Heer Jezus hebt. Ja, een beetje vage blik. En dat is triest. Maar dat is wel het gevolg van wat hier staat. En wij mogen dan bidden. Maar ook zachtmoedig getuigen, zoals hier staat, terechtwijzen, voorbeeld geven. Om, als God hun genade geeft, ze verlost worden uit de strik van de Satan. En dat is mijn hoop voor vandaag. Dat we deze twee teksten gewoon onthouden. Je hoeft vandaag volgens mij niet veel meer te onthouden dan wat hier staat. Dat er in deze wereld een God van deze eeuw aan de gang is. Maar dat er ook een God is die gesproken heeft. En dat er twee werelden van verschil zijn. Dat wij, als we hem hebben aangenomen, de genade hebben gehad. Dat hij licht in onze harten heeft geschenen. Dat wij de genade hebben gehad dat iemand tot ons het woord van God heeft gesproken. In zachtmoedigheid, in nederigheid, terechtwijzend. Dat we daardoor in de licht zijn komen te staan. En van die lichtglans mogen stralen. Dus het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dat dat volledig mag stralen uit ons. Amen. Ik had nog een lied op mijn hart. Voordat we dat lied opzetten, wil je even Amazing Grace of genade hè? Opzetten. Die gaan we niet zingen. Ja, die niet. Die niet. Die gaan we niet voor. Deze. Die kennen we ook, hè? Amazing Grace. En iedereen kent dat. Hè? Of je nou gelovig bent of niet gelovig bent. Iedereen zingt dat mee. En als die mensen dat zingen, dan bid ik altijd, laat ze het inderdaad zien. Laat ze het inderdaad zien. Heer, breek door in hun hart. Genade zo oneindig, dat ik die het niet verdien, het leven vond, dat ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Ga nu naar die andere.
Mijn huis is nu maar. to.